Het is 19 juni 2009. Mijn naam is Daan de Wit voor Deep Journal in gesprek met Elmar Hogervorst. De laatste keer dat we elkaar spraken was in november 2008, alweer een tijdje geleden. Toen ging het over patroonherkenning. Daar kunnen we nu natuurlijk mooi op terugkomen, omdat er ook wat voorspellingen in zaten. Laten we dat zo meteen doen. Eerst even over het artikel dat ik van je heb gelezen, De Zonde, Maan en Wall Street. Dat is al een intrigerende titel. Laten we meteen bij de kern beginnen, denk ik, bij de basis. Je haalt daar twee schrijvers aan, Carolyn en Taylor. Wat kun je over die mensen vertellen en waarom moeten wij ze serieus nemen en waarom doe jij dat ook?
Nou, met de eerste te beginnen, Carolyn, want die is al wat langer bekend, zeg maar. Deze man heeft in 1992, toch wel een paar bijzondere ontdekkingen gedaan. Die heeft onder andere ontdekt dat de crashes van 1929 en van 1987, maar ook de Hang Seng crash van 1998, dat die allemaal op dezelfde dag plaatsvinden. Nou, mensen die de beurs kennen, die zullen zeggen dat klopt niet, want het een was op 19 oktober 1987 en het ander was op 28 oktober of 24 aantal dagen in 1929. Maar hij heeft daar op een hele andere manier naar gekeken. Hij heeft namelijk naar de maankalender gekeken. En het grappige was dus dat hij tot de ontdekking kwam dat de zevende nieuwe maan, gerekend van de, ja, een beetje technisch is dat, de dag- en nachtsevening, wanneer overal op de wereld ongeveer het even lang licht is, zeg maar.
Ja.
En dat is ergens in het rond 20 maart. En als je van daaruit de zevende nieuwe maan neemt, dan was iedere keer waren al die crashes op dag 28 van die zevende nieuwe maan. En daarna heeft hij dat nog verder uitgewerkt naar, ik geloof, 1871 en 1857. En ook dat waren allemaal paniekdata. En ja, dus dat is gewoon een fascinerende ontdekking geweest natuurlijk. En dan kun je je afvragen, ja, waarom dan specifiek die dag? Nou, daar heeft hij volgens mij ook geen verklaring voor. Maar het is dus wel, ja, fascinerend om te zien dat dus kennelijk de maan in ieder geval ons doen en laten in een veel grotere mate beïnvloedt dan wij allemaal denken. Het kan eigenlijk geen toeval zijn dat dus op dezelfde dag, maandag, plaatsvindt. Hè? Dezelfde 28e dag van de zevende nieuwe maan. Hè, dus de kans dat zoiets gebeurt, dat is een kans van 1 op vele miljoenen.
Oké, dat was de ene auteur en die andere. Vertel daar eens het over.
Carolyn die heeft toen ook uitgevonden of je dat op de een of andere manier kon herleiden. Dus die heeft ook een technische formule ontwikkeld. Waarmee hij dus, als je dus een belangrijk draaipunt in de markt ontdekt. En hij vult dat in een Excel sheet bijvoorbeeld. En hij laat daar Fibonacci getallen op. Hè, getallen die... Waarvan Leonardo Fibonacci ooit ontdekt heeft dat die veel voorkomen in de natuur, in de mensen, in allerlei verhoudingen, ook op de beurzen. Dan kan hij ook aangeven wanneer hij het eerstvolgende draaipunt in de markt verwacht op basis van deze getallen. Nou, en dat heeft hij onder andere in zijn boek The Spiral Calendar heeft hij dat beschreven. Nou, dus dat is Carolyn.
Oké, en dan nog Taylor.
En dan Robert Taylor. Daar stuitte ik eigenlijk weer op door de website van Christopher Carolyn. Er was op een gegeven moment iemand die zei, in 2006 is er een boek verschenen van Robert Taylor. Die man is inmiddels ook gewoon een vermogensbeheerder. En op de een of andere manier, die man die wilde heel graag de Nobelprijs voor iets winnen. Nou, dus hij heeft kennelijk net zo lang gezocht tot hij iets gevonden heeft. En hij ontdekte op een zeker moment dat de waterstanden een indicatie kunnen geven voor toppen en bodems in de markten. En hij heeft in 2006 het boek Paradigm geschreven. En dat is eigenlijk gewoon een roman, een novelle. En daarin beschrijft hij het verhaal van tweelingbroers, die met elkaar aan het filosoferen zijn over allerlei dingen. En dan, ik heb het boek nog niet eens uit, moet je nagaan, maar die dus in ieder geval samen tot gedachten komen en dus een systeem ontwikkelen, een stuk software creëren, waarmee ze dan dus zich op de beurs gaan begeven. En daar gebeurt dus allemaal allerlei dingen, want mensen die vinden dat natuurlijk heel interessant, dat trekt heel veel aandacht. En dan gebeuren er ook allerlei ongelukken, et cetera. Maar het aardige is van dat boek, dat helemaal achterin heeft hij dan een hoofdstuk zitten. En daar zegt hij op een gegeven moment ook van, are you still skeptical? Oftewel, geloof je het eigenlijk nog steeds niet wat we hier geschreven hebben? En toen zegt hij, nou, doe dan het volgende. En nou, vervolgens zegt hij, koop deze software of nautische software, waarmee je dan de waterstanden daarin opvraagt van een bepaald harmonisch station dat dicht ligt bij Wall Street. En, en kijk dan naar de hoge waterstanden, de springtij, en de lage waterstand, in ieder geval van doodtij. En op basis daarvan kwam hij tot zijn conclusie. Hij heeft inmiddels zelf eigen software ontwikkeld die veel verder gaat nog en nog veel nauwkeuriger is. En daarmee adviseert hij en begeleidt hij, wat ik begrepen heb, als je op cyber9.com kijkt, dan kom je dus op zijn website terecht en daar zie je dus dat je een abonnement kunt nemen of dat je je vermogen ook door hem kunt laten beheren.
Maar hoe succesvol is hij?
Nou, als je dus de reacties op zijn website ziet, en nogmaals, zijn software is verder doorontwikkeld dan datgene wat ik nu doe, hè, waar ik nu columns over schrijf. Maar daar zitten dus jongens die op zijn site reageren en die zeggen, het is ongelooflijk, maar je hebt een 97% nauwkeurigheid. Nou, dat is, ja, als dat zo is, dat is extreem. Dat is echt extreem. Ik bedoel, als je meer dan 50% hè, in de vermogensbeheer, vermogensadvieswereld weet aan te geven, ja, dan doe je het dus al beter dan wanneer je kop of munt doet. Hè. Dus dan kan je al zeggen van, nou, goh, dan zit er al, en als dat heel consequent is, dan kan je al eigenlijk zeggen, dan is het meer dan toeval.
En hoe succesvol is die Caroline?
Nou ja, in ieder geval met die voorspelling van dezelfde dag waarop die crash plaatsvond. Ja, dat heeft hij denk ik heel duidelijk bewezen. En die draaipunten, dat is ook iets wat ik al zelf sinds ik dat boek gelezen heb, al heel lang toepas. En ik moet zeggen, dat is die draaipunten kloppen. Alleen bij die draaipunten, dat is het enige nadeel, daar wist je dan nooit precies of dat nou een top of dat het nou een bodem was. Hè, je weet alleen dat er een belangrijk draaipunt is. Hè, en dus als je een lange tijd een beurs omhoog of omlaag ziet gaan, dan weet je in ieder geval wel van, oké, nou kennelijk, we zijn nu op die dag aanbeland, dus kennelijk gaat de markt hier in ieder geval korte termijn een draai laten zien. Hè, dus die kloppen eigenlijk, ja, die volgens mij, wat ik tot nu toe gezien heb, die kloppen allemaal. Degene die ik zelf berekend heb, die kloppen allemaal. En de tides, hè, de waterstanden, wat ik nu zelf doe, nou, daar zit denk ik toch al zo'n 80% nauwkeurigheid in. En ja, dat is in feite ook heel erg hoog.
Hebben beide mannen de huidige crash, de huidige situatie voorzien? Want daarvan zou je nog kunnen zeggen, dat is een uitzondering op de regel.
Dat zou je kunnen zeggen. Maar ik weet niet of zij daar concreet voorspellingen voor hebben gedaan. Zij kijken dan denk ik ook wel naar meer dan naar alleen maar de waterstand of de maankalender. Maar ik weet bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te noemen, dat Carolyn nog wel een voorspelling voor de toekomst doet. Die zegt bijvoorbeeld, en ik heb dat naberekend aan de hand van de maankalender, en ook met behulp van de waterstand heb ik gekeken, is het een top of een bodem? En dat kwam ook allemaal op hetzelfde dag uit. Maar Carolyn zegt dat vrijdag 8 oktober 2010, dat de bodem is van de Dow Jones. Van deze hele bear market waar we nu in zitten.
Maar dat is misschien interessant om te kijken naar voorspellingen die jij hebt gedaan in dit artikel. Want die komen bijna uit op rond deze dag. Het is vandaag 19 juli 2009. Maar nog even over die eikpunten die ze nemen. Hè? De zon, de maan, de waterstanden. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen. Stel dat die dingen inderdaad van invloed zijn. Dan zijn er nog veel meer dingen die van invloed zijn. In hoeverre moet je dat niet bij elkaar pakken? En is het onverstandig om te zeggen, we pakken alleen maar één element. Die waterstand of die zon of die maan.
Ja, je bedoelt de gevolgen daarvoor voor de burger. Nou ja, dat geldt voor veel meer dingen.
Ja, er worden dus kennelijk voorspellingen mee gedaan.
Ja, ik kijk bijvoorbeeld Carolyn in zijn boek The Spiral Calendar. Past hij dat bijvoorbeeld ook toe op allerlei sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen? Bijvoorbeeld, ik weet dat hij bijvoorbeeld heeft laten zien dat een van die spirals, hè, dus de afstand tussen bepaalde gebeurtenissen. Hij laat bijvoorbeeld zien dat er een draaipunt zit van 73,8 jaar. Dat is dan een zo'n spiral uit zijn boek. Tussen de start van de Sovjet-Unie en het einde van de Sovjet-Unie. En dat is dan op 30 dagen nauwkeurig. Nou, voor een periode van 73 jaar is dat heel knap. Op 30 dagen na klopt dat dus. Dus de start en het einde van de Sovjet-Unie. Nou, dat zijn zo van die dingen. Ja, dat vind ik wel heel fascinerend. Maar hij laat verder ook in het boek zien allerlei voorbeelden. Waar dat die maan eigenlijk veel bepalender voor ons gedrag is dan wij allemaal denken. We hebben het vaak over bijvoorbeeld de vrouwelijke cyclus, de menstruatiecyclus. En dan zeggen we altijd, nou, dat is 4 weken of een maand of zo ongeveer. Terwijl hij zegt, nou kijk, als je nou kijkt naar de lengte van de omwenteling van de maan om de aarde, dat is 59,53 dagen. Nou, hij zegt, dat is dus precies de cyclus, de lengte van de cyclus bij de vrouw. En nou, zo geeft hij meer voorbeelden over bijvoorbeeld inbraken en roofovervallen. Ze hebben geconstateerd in onderzoek dat de meeste van die vergrijpen, die vonden bijvoorbeeld plaats op volle maan of op nieuwe maan. Dus specifiek op die data. Dus kennelijk is de mens op dat soort dagen emotioneler, zo concludeert hij het, emotioneler dan op andere dagen. En is daar kennelijk daarom, om die reden, voor mensen die een overval willen plegen of iets in die geest, meer aanleiding om dat op die dag te doen dan op andere dagen. Ja.
Maar is dat alles bepalend of doorslaggevend? Want het lijkt nou net alsof je uit duizenden mogelijkheden van dingen die van invloed kunnen zijn, er eentje pikt en daar alles aan ophangt. Is dat wel verstandig?
Nee, tuurlijk. Je moet altijd kritisch blijven. Hè? Maar ik heb natuurlijk in zijn boek, dat heb ik echt, ik vond het echt, de Spiral Calendar, ik vond het echt zo jammer dat boek uit was. Want ik was echt verschrikkelijk geboeid en ik vind dat een van de mooiste boeken die ik in de kast heb staan. Omdat ik daar ook, en daarom sluit dat verhaal van de Tides over Paradigm sluit er ook zo mooi bij aan. En natuurlijk moet je dingen altijd met een gezonde, kritische blik blijven volgen.
Nou, dat bedoel ik niet alleen. Maar ik bedoel ook, er zijn zoveel dingen die van invloed kunnen zijn op alles en iedereen.
Ja.
Misschien ook inderdaad de hoogte van het water.
Ja.
Maar is het dan goed om alleen daarop af te gaan? Of je moet nu, denk ik, ook nog heel veel andere dingen in oog schouwen?
Ja, natuurlijk zijn er wel meer factoren. Kijk, een individu kan natuurlijk best iets doen wat afwijkt, ik zal maar zeggen, van de kudde. Maar ik denk dus vooral dat de dingen zoals ik ze zojuist genoemd heb, dat de invloed van de maan bijvoorbeeld op ons mensen, op onze kudde, dat iets is wat dus vooral voor grote groepen snel opgaat.
Ja, jij zegt het is relatief zeer belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel dingen van invloed, maar relatief is dit volgens mij heel belangrijk.
Ja, en meer van belang dan wij allemaal beseffen. Want wij zitten altijd erg op de ratio. Wij willen altijd heel sterk bepalen waarom doen we dit nu? Of waarom is dit in de praktijk gebeurd? Of waarom vinden mensen dit belangrijk? Waarom crasht een beurs op diezelfde dag? Maar kennelijk brengt dat iets in de kudde, in de massa los, waardoor we toch steeds weer op diezelfde dag van diezelfde nieuwe maan dit soort handelingen verrichten.
Ja, in je artikel schrijf je dat je uitgaat van de top in de Dow op maandag 15 juni en bij de AEX op 16, 17 juni.
Ja.
We zitten nu op 19 juni. Ik heb het niet zo goed gevolgd de laatste dagen, maar wat kan je ervan zeggen?
Nou, wat ik in het artikel ook zeg is dat de waterstanden van Wall Street, in dit verhaal voor mij belangrijker zijn dan van Amsterdam. Amsterdam doe ik er gewoon bij, omdat ik denk van, nou ja, weet je, er zit ook wel eens namelijk een dagverschil tussen. Dus dan denk je, nou, misschien als de top op maandag op de Dow Jones is hij misschien op dinsdag in Amsterdam. Maar leidend is voor mij Wall Street. Dus als je naar de 15e kijkt, dat was dan op een maandag. Ik zeg uit mijn hoofd nu dat een bepaalde afwijking, dat heb je in het artikel ook eerder gelezen, van 1 of 2 dagen, dat is iets wat regelmatig voorkomt. En in dit geval was het -2 dagen, was die top al gezet. En sinds die tijd, dus sinds ik geloof 12 juni was dat, heeft er al een vrij krachtige daling ingezet. Ik geloof in de Dow Jones van 8600. 8800 naar 8400. Dus dat is al 400 punten daling.
Dus het klopt in feite?
Het klopt. De bodem schets ik nu, geloof ik, op 23 juni. Wat heb ik gezegd?
Nou, ik zag,
je hebt
ik
het
nog,
voor je?
Nee, ik heb nog een andere top die je had opgeschreven. Namelijk 30 juni, Wall Street.
Ik pak het artikel er even bij. Ja. 23 juni, dat is dan de eerstvolgende bodem. Okay. Dus ik heb gezegd, dan zou je dus op de 15e short kunnen gaan. Dus kunnen speculeren op een daling. En dan zou je die positie op 23 juni weer moeten sluiten. Dus dat zou dan ergens volgende week dinsdag zijn. Dat we dan naar verwachting ongeveer een bodem gaan maken.
Nou, dat zullen we zien. En de volgende top beschrijven.
En de volgende top staat dan weer op 30 juni. Ja.
Maar die eerste top, die klopt al van 15 juni. Ja. Zeg maar met min 2 dagen.
Ja, 8 juni staat er ook nog in het schema. 8 juni was op de dag nauwkeurig.
Oké.
Ja. En 15 juni was dus min 2 dagen. Nou, en volgende week dinsdag gaan we kijken, 23 juni, of we dan dus inderdaad een bodem zien van Wall Street.
Ja. Ja. Hey, maar als, dat is misschien een beetje flauw vraag, maar toch, als iedereen dit nou weer gaat doen, ja. dan schopt dat het weer in de war.
Ja, dat zou je dus denken. Hè? Dat is dat soort vragen krijg ik in presentaties en lezingen die ik hou ook altijd heel vaak. En dan zeg ik altijd, ja, dat is een hypothese. Hè? Dat is de als-vraag. Als we dat doen. Ja, de praktijk leert dat we dat niet met z'n allen gaan doen.
Nee, precies. Okay.
Ja, maar goed, dus daarmee zou ik het al de vraag al, de beantwoording al kunnen stoppen. Maar nee, joh, er zijn genoeg mensen die, denk ik, toch te sceptisch blijven. En dit misschien een keer volgen en denken, dat is interessant. Maar massaal gaan we dit niet doen.
Nee. Vorige keer, in november, hebben we het hier niet over gehad. Nee. Is dit daartussenin gekomen? Want toen ging ons gesprek ook over patroonherkenning.
Ja,
dit gaat in feite ook over patroonherkenning.
Ja.
Dit is gewoon bijgekomen.
Ja, want dit boek wanneer heb ik dit gelezen? In het voorjaar. En toen raakte ik in die zin begeisterd. En toen dacht ik, hier wil ik ook iets mee. En volgens mij doet niemand dit verder in Nederland. Dus,
maar je bent vermogensbeheerder. Zet je deze adviezen ook om in... om in adviezen?
Dit vind ik gewoon... Dit vind ik vooral leuk om dat voor om daarover te schrijven. Ik ken wel een partij met wie ik bijvoorbeeld... de jongens van Matrix... met wie ik zeg maar het artikel over de werkloosheid in Amerika geschreven. En die kijken daar wel naar zo van... dat is misschien... interessant om dat eens over 20 jaar te backtesten. Om te kijken van wat dat oplevert.
Maar zet je het dan in ieder geval in bij je eigen vermogen?
Nee, want ik heb mijn beheer ook uit handen gegeven. Dus ik doe daar voor mezelf. Want anders heb ik daar alleen maar veel te veel last van. qua emotie. Dus daar doe ik dan zelf niks mee. Ik vind het vooral leuk om daar over te schrijven, over te praten. Of misschien een lezing over te geven.
Oké, maar ken je dan mensen die dat wel doen? En die kunnen vertellen over de verliezen of de winsten die ze hebben gemaakt?
Wat ik zeg, die Robert Taylor zelf op zijn website. Hij heeft het verder doorontwikkeld. En de mensen die dus reageren in zijn gastenboek op hoe nauwkeurig het is. Ervan uitgaande dat hij dat niet zelf heeft ingevuld, maar dat daadwerkelijk anderen dat hebben ingevuld. Ja, die zijn allemaal laaiend enthousiast, dus... er zit kennelijk wel iets in waar je wat mee kunt, denk ik, ja.
Oké.
Zoals Carolyn zegt dan ook, hè, dat staat hier ook onderaan, for educational purposes only. Dus die zit als het ware ook nog in een testfase. Hè. Die heeft dan
Maar die is toch al lang bezig, die Carolyn?
Jawel, maar die heeft nu een mooie manier gevonden om deze twee zaken te combineren. Dus hij heeft een Sol-Lunar model. Dat is een beetje wat lastig. Dat is dus de Sol en de Lunar. Hè.
Ja.
Hij zegt dus eigenlijk van...